geliefde gemeente, het woord van onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, profeet Hosea hoofdstuk 5, en daarvan de versen 5 tot en met 7. Hosea 5, de versen 5 tot en met 7. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: dies zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen. En Israël en Ephraim zullen vallen door hun ongerechtigheid. Ook zal Juda met hen vallen. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heer te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Ze hebben trouweloos gehandeld tegen de Heer, want ze hebben vreemde kinderen gewonnen. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Tot zover. Overdenken wij deze avond gevallen waardoor? Wij zijn tweede week gebleven tot en met vers 4. De Heer kende zij niet. En we hebben toen gelet, dat was het thema eigenlijk van die dienst, de geestelijke dood en de gevolgen. Hoe vreselijk dat is, dat wij geestelijk dood zijn. En daarin zijn wij niet te verontschuldigen. Het is ons eigen dwaze werk dat wij ons van God hebben losgescheurd. En dat het nu onmogelijk om God te kennen en aan hem te gedenken. Augustinus zegt ergens van de oude mens: non posse non peccare, niet kunnen, niet zonder. Niet kunnen, niet zonder. En dat is wel terecht gezegd. Hij kan niet anders voortbrengen dan de vruchten van de dood. En nu gaan we weer verder. Het is dezelfde lijn die in de voorgaande verse ook al gevonden werd. Maar daarom wil ik ook slechts weer een iets ander aspect uit de nu voorgelezen versen trachten duidelijk te maken. Doordat ze de Heer niet kennen en erkennen, gaat vers 5 verder: daarom zal Israëls hovardij in zijn aangezicht getuigen. En Israël en Ephraim zullen vallen door hun ongerechtigheid. Ook zal Juda met hem vallen. Ik moet haast vers 6 daar wel aan verbinden, om wat ik nu duidelijk wil maken ook aaneengevoegd te zeggen. Met hun schapen en met hun runderen zullen ze dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. De hovardij van Israël en van Ephraim. En bij een andere profeet lees je dat God zegt: ik haat de hovardij van Jacob. Wat is dat voor een hovardij? Onder hovardij, dat ouderwetse woord, daar verstaan wij gevoelsmatig, en dat is ook zo, daar verstaan wij onder de hoogmoed, de ijdele waan van trotse ziel. Hovardij, dat is inbeelding, dat is leugen en verleugening. Waarin is die hovardij nu bij Israël zo sterk openbaar gekomen? En waar komt het nou nog vandaag de dat zo sterk in uit. De hovardij. Ach. Je kunt natuurlijk zeggen, als je iemand met een mooie jurk die mooier is als de jouwe, wat een hoogmoedig mens. Maar ja, ach, ik weet wel, daarin kan ook onze hoogmoed uitkomen. Maar hovardij, zoals het hier genoemd wordt, heeft toch een diepere achtergrond. Is veel sterker. Je zou het in één regel kunnen zeggen. Deze hier bedoelde hovardij is onze handhaving van onszelf tegenover de Heer. Wat is dat voor een soort handhaving? Wel dit. We hebben uit Hosea begrepen dat er ontzettend veel dingen waren. Uitbrekende zonden. Gevolg ook van de geestelijke hoererij, het afwijken van de Heer. En dat mondt uit in vleeselijke hoererij. Er was ook afgoderij, noem maar op. Maar daarnaast nam God ook een plaats in. Zeker wel. Ik heb meerdere malen uw aandacht erop gevestigd dat dat heiligdom in Bethel. En ook in Dan, daar stonden weliswaar gouden kalveren, maar daar werd toch de naam van Jehovah, Yahweh, aangeroepen. En zo waren er meer plaatsen waar de naam van de God van Israël werd aangeroepen. Men had ook daarnaast, heb ik gezegd, allerlei afgoderij, Baaldienst voornamelijk, een natuurgodsdienst die de mens wel lijkt, omdat het vaak, ja, als nasleep niet alleen, maar als integrerend bestanddeel heeft ook gewijde prostitutie, uit de hand lopende natuurfeesten enzovoorts. Maar je zou zeggen, ja, wij, die stond daar ook bij. Jazeker. Je moest niet zeggen tegen zo'n Israëliet of Efraïmiet, dat was de voornaamste stam, de machtigste stam van het 10-stammenrijk. Je moest niet zeggen dat hij goddeloos was. Want dat zouden ze niet nemen. Dat zouden ze niet nemen. Want de Heere krijgt toch ook zijn portie. Wij roepen toch ook de Heere aan. En dat is nou de hovardij eigenlijk, die je bijzonderlijk bij de kerk vindt. Bij Israël toe. En bij Juda. Die wordt er ook al bij betrokken. En nu nog altijd bij Adam. Kijk, het is in de wereld vreselijk als een mens zo hovaardig staat te pochen. Maar dat heb je gauw door meestal. Je denkt, wacht, de volgende keer opgeblazen iemand. Dat zegt dan de ene hoogmoedige vaak weer van de andere. Maar goed. Maar in de kerk, in het licht van God, die zo oneindig hoog is en zo diep heeft gebogen naar Adam en Eva, naar zoveel, Abraham, Isaac en Jacob. Die God die dat volk uit Egypte heeft verlost, niet om hun goede gedrag, maar vanwege zijn verbond en de eed die hij gezworen had. Die God. Waar niemand eigenlijk iets tegen in kan brengen. die niet onrechtvaardig zou zijn als hij toorn over ons brengt. En die God heeft zich bemoeid met die nietige menskinderen, die stofmens. En daarom, dit volk was openbaringsvolk. Zo wou hij met geen volken handelen. Zo is het ook met de nieuwtestamentische kerk. God heeft het licht van zijn evangelie laten schijnen in de duisternis. En nu komt de schrikkelijkheid en de schrilheid van de hovardij veel sterker uit. Want het is dan niet zozeer die algemene hovardij van een of andere wereldheerser. Maar het is de hovardij van de mens die beleidt dat hij aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Het is de mens die beleidt dat het toch genade alleen is. Die oude boodschap was ook onder Israël niet onbekend. Daar heeft de Heer zijn profeten gegeven. Hosea heeft het uitgebeeld. Die goedheid van God. Die zijn eigen huwelijk. Die verdraagzaamheid. Dat geduld van de Heere God. Maar nu is dit het schril. De mens, Adam, zij, wij, willen niet wezen wie we zijn. In het gemeenschappelijke, och, dan ergert niemand zich daaraan als we zingen gena, o God, gena. Verschoon mij toch. Naar uw barmhartigheden. Zegt die David is er diep gevallen. Ja. Nou ja, niet dat wij volmaakt zijn, zeggen we er dan bij. In het algemeen kan het nog wel lijden, wij zondaar. Maar als dat woord van God op ons af. En grijpt ons bij onze kraag. Dan kan het niet meer lijden. Dan kan het niet meer lijden. Dan zeggen ze tegen de profeten: zieners, schiet op alsjeblieft, ga naar je eigen land terug. Hoe kom je erbij? Wat heb je ons te vertellen? Dat is, ik denk, dat moet toch voor God. En daarom, hoe onuitsprekelijk is de liefde van God, moet de liefde van God in Christus Jezus zijn. Want dat lijkt me nou, ja, lijkt me, ik ben een zondig sterveling. Dus wie durft anders te zeggen, maar dat moet toch wel het ergste voor God zijn. Dat de mens daar zijn eigen dood uitleeft, de dood vruchten draagt en met een grote muil over het leven heen gaat, vreselijk. Maar dat nou de mens God en het woord gebruikt om zichzelf te handhaven, misbruikt. Wat moet dat voor God de Heere toch onverdraaglijk zijn? Hoe diep moet de Heer Jezus toch gebogen en gekropen hebben om voor de hovardij van Israël te betalen? Je kan allerlei dingen op een rijtje zetten, allerlei overtredingen. Maar de hoofdpartij, die Adamszonde, die in ons hele bestaan geïncorporeerd is, die er deel van uitmaakte, dat is toch wel het ergste. Hoe moet dan de Heer Jezus Christus toch dat ervaren hebben? Dat Herodes hem een purper kleed, een kandidaat koningskleed aanneemt. En ze op hun knieën vielen, de ruwe soldaten. Wees gegroet, koning. Kijk, och, als het met een mens gebeurt, zou je zeggen, het is erg, een mens overleeft het niet meer, omdat hij zo hoogmoedig is. Maar eigenlijk, zeg je, het heeft niet zoveel te betekenen. Maar dat die middelaar Gods en der mens, die het geen roof geacht heeft, goden gelijk te zijn, maar in zichzelf ontledigd, zijn reine ziel wordt daar met de onreine geest van Esau geconfronteerd op dat plein bij Herodes. En Jezus antwoordde niet één woord. Dat kon ook niet. Dat kon ook niet. Tegenover de hoofdwardij, om in die plaats te staan, past alleen maar zwijgen. Zwijgen, ondergaan. Ik heb eens gedacht, als de Heer Jezus ook één woord, een boos woord gesproken had, dan had de hoofdwardij van Jacob, van Israël, die had onbetaalbaar geweest. Dan had het ons gehouden geworden, de hoofdwardij. Dan was er geen vergeving geweest. Maar nu die Heer Jezus Christus, als een spotkoning, wat verbeelding je? Moet jij zo nodig koning wezen? Nou, hier heb je een kleed, een staf, een kroon. Daarom kan God er nog over praten en de profeet en mij. Omdat die borg en middelaar het bespottelijke wilde zijn wat ik eigenlijk moest zijn. Maar het is wel erg. Het is voor geen mensenverstand te bevatten. Die daar hij werelds rijk stroom torst, dat hij die hoofdwardij van Jacob op zich wil belaten. Jacob. Zij, de hoofdwardij zal in hun aangezicht staan, dat wil zeggen, zullen beschaamd uitkomen. Met hun hoogheid, met hun hoofdwaardij. Het zal tegen ze gedaan, het zal verkeerd uitpakken. Die hoofdwaardij van de mens, dat hij wil toch een vroom mens zijn. Hij wil toch niet voor het woord en voor God erkennen. Ik ben die overtreder. Ik ben die echt breek, die hoereer. Ik ben die niet. Ik bedoel nou helemaal niet, als de Heer je bewaard hebt voor het een of het ander, dat je uitwendig schuldenaar hoeft te gaan spelen. Helemaal. Maar dan zul je toch toestemmen wat Jezus zei, uit het hart des mensen komen voort, boze bedenken. Maar wanneer dat dan ook aan de orde komt, dan moet je niks zeggen tegen Israël. Wij zijn vrome lieden. Wij zijn vrome lieden. Dat wij Jozef verkopen, dat heeft hij verdiend. Rotvent is het, klikspa. Dat Jezus geen plaats heeft om zijn hoofd op neer te leggen, dan moet hij zich maar niet zo aanstellen. Je kan nou eenmaal niet alle dingen omkeren. En ik voel me niet op mijn gemak bij zo iemand. Daar word ik alleen maar akelig van. Wij vrezen God. En wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Hij heeft zich Gods openbaar. Toch is dat hun smart niet. Dat was hun smart niet. Dat Jezus zichzelf een Gods zoon noemde. Maar er kan er maar één zijn en dat ben ik. En dat zijn wij. Zo denkt het Sanhedrin. Wat moet die rabbi uit Nazareth? Die zei, gij hebt de eer van de mensen liever dan de eer van God. Dat vergeet je toch nooit. En dat vergeef je toch ook niet. O, de hoofdvaardij van Jacob, die is het sterkste juist openbaar geworden in de kerk. Daar kan, misschien ga ik te ver, maar dan moet je het me maar vergeven. Daar kon de hoofdvaardij pas tot volle ontplooiing komen. Ja. Meer nog dan bij Nebukadnezar. Want die was vervreemd van de ware godskennis. Had hij nooit van gehoord, later pas. Maar hij was opgegroeid buiten Israël. Maar juist in de kerk, daar wordt de zonde, bovenmate zondigende, door het gebod. Omdat God er is. God die zegt, wandelt ootmoediglijk voor het aangezicht van mij. De hoofdvaardij van Jacob. Ach, dat is nog zo. Daar zie je een mens in de goot terechtkomen. Hij verdwijnt van het toneel. Maar als hij na verloop van tijd weer voor de dag komt, dan zit hij nog op hetzelfde spoor. Hij is nog godzalig. Hij staat nog, ach dit, ach dat, met een gemaakte stem en mismaakte woorden en allerlei gezellig. Hij is er diep doorgemoeten, ja, want het vlees, het vlees, het vlees. Maar hij is nou weer boven Jan. En daar gaat hij weer. Zonde bestraffend. Maar zo is nou die ellendige mens. Ja. Op een gezelschap zei iemand tegen Ben Hadi. Jij, je ligt al te branden in de hel. Nou zegt hij, dan zal de hel me weer uitspuwen. Want Christus is in mij en ik in hem. Maar jullie zijn die godzalig willen blijven. En je eigen om en omwentelen in de ongerechtigheid. En dan zeggen, dat is mijn oude mens, vlees en geest, ja. En dan nog de godzaligheid handhaven. Je zult bedrogen uitkomen. dat is nog niet voorbij. Die strijd die gaat door. Dat is eigenlijk vaak de strijd waar het nou echt om loopt. Och, je kunt een hoop ruzie maken over een ditje en over dat. Maar geloof die zondaar nu, geloof ik nu wat God van mij zegt. En dan weet ik wel, die hoofdvaardij van Jacob, die probeert altijd weer de kop op te steken. En die geeft het pas op als ons leven, dit leven hier op aarde voorbij is. Maar, toch, als het er niet is, dat werk van woord en geest, gij zijt die man, dan zwaar ik Nathan de hersens in. Echt waar. Want u kunt wel eens denken, ja tjoh, och, die man, hè, ja, toen werd hij toch herkend, ja, dat hij het was, hè, dat hij de schuld was. Ze kunnen er zo gezapig mooi over preken, weet je wel, zo diep gevallen, toch, maar ja, toch schuldenaar geworden en dit of dat. Nou, ik geef u de verzekering. Als God er niet was geweest en zijn Christussen, dan had David die man gauw een kop kleiner gemaakt. Dat is de werkelijkheid. Die wij niet willen aanvaarden. Want we zeggen, ja, maar het was toch een bekeerde man. Ja, toen hij dat was, toen ging hij van de plank. Maar toen heeft hij Gods woord weer geloofd. De kracht van de Heilige Geest. Ach, hij had die kerel al ter dood veroordeeld, die smerige dief die dat ooilammetje gepakt had van die arme mensen om te slachten voor zijn visite. Terwijl hij zo had, die man is een kind des doods. En terug, vierdubbel. Gij zijt die man. Dan ben je het niet, als hij dan bekeerd bent, dan sla je hem dood. Als hij dan nog durft te zeggen, dan roep je je helden, de najaar. Dan zet hem in de gevangenis op zijn minst, of gooit hem in de kuil. Maar als hij dan onbekeerd bent, opeens in het licht, dat onze duisternis openbaar, dan breekt hij. Ik. Dat kan God alleen. En al het andere is hoofdvaardij van Israël en van Efraïm. Waar stikvol is het. En dan kunnen we ons nog een klein beetje in de plooi houden. Omdat we altijd toch nog, ja, de dingen zo in weten te passen, dat het niet zo aankomt. En nou ja, hij zal dit wel bedoelen, of hij zal dat wel bedoelen. Maar als het ons echt duidelijk wordt. Dan is het van 2-1, of buig. Dacht je dat Petrus dat genomen zou hebben wat Paulus zei. Toen Paulus met openbaar bestraft, had Petrus nooit genomen. Waarom zwicht hij daarvoor? Ja, omdat God altijd door bezig was om te bekeren. Als je eens bekeerd zult zijn, zo sterk uw broeder. Dat betekent dat hij nooit bekeerd geworden is in zijn eigen oog. Maar daarom komt. Omdat ergens toch, je zou zeggen, de Heere door die lieve geest een steek geeft in die mens. Die zo hoogvaardig is. Daarom onze kerkelijke hoogvaardigheid is eigenlijk het ergste. Godsdienstige hoogvaardigheid is het walgelijkste. Dat is veel erger. ergens dat je een mens tegenkomt die je in de wereld, die misschien een beetje boven zijn buiten zijn schoenen loopt of een beetje verwaand is. Nou ja, dat is niet zo leuk. Maar dit, de handhaving van de mens, zal in je aangezicht getuigen. Het zal je niet helpen, wil het eigenlijk zeggen. Het zal je niet baten. Israël en Efraïm, de aanvoerdersstam zou je zeggen, Jozefs stam, ze zullen vallen door hun ongerecht. He? Daar heb ik dan. Wat de Heer bedoelt. Gevallen. Ja, waarom? Waarom? Nou, dan begint de mens. De een heeft pech gehad. De ander zegt, ja, dat is mijn karakterzonde. Dat punt ben ik altijd een beetje zwak geweest. Anders, hij geeft de schuld op het vlees. Maar er is gelukkig nog wat anders ook. Een strijd die zo op zijn hart. Gelukkig nog wat anders. Ik kan altijd weer aan die man denken, een heel godsdienstige man. Die kwam bij me, maar zo lang uit de kerk verdreven, maar die zat bij me te praten. Ik zie ja vanmorgen ook mijn eigen nog tegen een boom rijden. En ik hoorde mijn vader maar dood was soms, ja. Nog niet echt naar dat ding. Ik zat met een stijgende verbazing te luisteren. Ja, hij zegt dat als ik dan bij de haven zo op werk ben, ik kan geen kinderen krijgen. Maar daarom kon hij nog wel geslachtelijke omgang hebben. Nou, hij zegt, denk erom, dan is die verleiding zus en zo. En ja, ik zal maar eerlijk zeggen. Maar wat doe je nou toch? Je begrijpt me toch wel, ik zeg, ik begrijp het niet. Gek. Je hebt toch wel gehoord van die oude mens, zeker? Ik zeg, ja. Natuurlijk, dat zijn wij. Ja, zegt die man. Kijk eens dat nieuwe deeltje, dominee. Kijk, heb dan s'avonds nog eens een stukje mag lezen. Of je hebt weer eens dit en dat. Kijk, en dan. Kijk, je begrijpt het toch? Ik zeg, ik begrijp er niks van. Voel je. Ging een oude christen sterven. En die ging heen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. En toen zag hij, poosje daarna, het vrouwtje van die man. En je wilde niet zeggen dat die man van jou. Heb je de grond voor? Dat hij goed af was, zou ik zeggen. Nou ja, ik denk, we hebben allemaal een kronkel in ons verstand. Maar daar zie je nou, ik zeg dit alleen ter illustratie. Dat is natuurlijk heel grof. Maar de overheid, de mens gelooft het woord van God niet dat hij niet deugt. Hij zit er nog mee te spelen. Het is een poppenspelletje waar hij mee speelt. Maar het zal niet baten, zegt de Heer. Want dan kun je zeggen, ja, ja, ja. Maar het zijn de ongerechtigheden, zegt hier de schrift. Ze zullen vallen door hun ongerechtigheden. Dus hou maar op met vrome praten. Over oordelen waar je misschien je mond van vol hebt, want je gelooft het toch niet. Je gelooft niet dat het oordeel op je eigen, op jou ligt. Dat wil de Heer hier zeggen. Omdat juist de vrome, de godsdienstige, de godzalige mens in eigen ogen, die wil daar niet aanvaarden, dat hij om zijn eigen ongerechtigheid valt. En hij hoeft niet te marchanderen naar een duister, te zoeken naar een duister plekje in zijn hart waar hij niet deugt. Hij heeft alleen maar het woord te geloven. De wet is geestelijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Dan te leven van die ene wijnstok. En wordt ons vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overgeven. Opstaan. Dan is het ook opstaan. Dan is het niet met alles de man Israël, de vrouw blijven. Nee, zegt de Heer, dat kan niet. Dat zal je nog eens een keer aanvliegen. Want je moet er goed rekening mee houden, zegt de Heer hier. Het is allemaal je eigen ongerechtigheid, zondaar. Je moet niet zeggen, ja, die buurman die had een afgodsbeeldje in huis. Nou ja, toen ben ik eens gaan kijken en ik vond het ook wel aardig en dit en dat. Wel nee. Je eigen ongerechtigheid. En je kunt alles op rekening schrijven van weet ik wat, van de economie en van de tijd en van dit en van dat. Je eigen ongerechtigheid. Juda ook, ja. Juda zal ook vallen. Juda, gij zijt. U zullen uw broeders eren. Hier zou je zeggen, Juda, gij zijt niet. Dat is ook zo. Juda, gij zijt. Dat wil zeggen, Heer Jezus, gij zijt. U zullen uw broeders eren. Juda zal met hem vallen. En u hebt nog geschreeuwd, de profeet, Juda, kom toch niet te Gilgal, gaat die weg niet uit. Blijf bij je bent. Of als er wat te verdienen is, dan is Juda ook wel present. Zo ging het immers, hebben we gehoord. Maar ze zullen vallen. Eigen schuld. Met hun schapen, met hun runderen zullen ze gaan om de Heer te zoeken. Deze toen ook wel. Jazeker. Maar er staat zo'n kenmerk. Dat is van grote betekenis in dit woord. Met hun schapen en met hun runderen zullen ze gaan om de Heer te zoeken. Daar heb ik niet. Daar heb je nou onze Adams godsdienst ten voeten uitgetekend. Met hun schaap. We moeten de Heer te vriend houden. De Heer. Ja hoor. Ja, we gaan nou eens naar de kerk hoor. Laten we het nou eens volhouden. Dan eens... Ja. We gaan een offer brengen. Ja, daar al mag dan wel het een en ander zijn, maar onze God Israël, van onze God, de God van Israël, dat is een God met geschiedenis. Maar al met al is het hun schaap, hun runder, de fooi, de zoethouder voor God. Daar zit de mens nou toch stikvol mee. Zit hij aan alle kanten ingespet opeens, soms dat het verkeerd gaat. Ach ja, ik ben de Heere vergeten. En nou? Ja, het moet toch even goed maken. Moet toch even goed maken. Och Heere, Heere vergeet me alsjeblieft. En, ja, de oog. Dat lucht weer op. Hun schaap. Hun. Terwijl Johannes zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Terwijl de Heer in Leviticus gezegd had, we hebben daar breedvoerig bij stilgestaan, ik heb u het offer gegeven op het altaar. We draaien het om. Hun schaap. Hun runderen. Het staat niet alleen voor het toekomende, dan staat schuin gedrukt. Ze zullen gaan. Daar zijn ze al mee bezig. En straks als het helemaal fout gaat, dan doen ze er nog een schepje bovenop. Maar eigenlijk, hoe erg het is om te zeggen, het is eigenlijk, het komt op hetzelfde neer als die priesters bij de Karmel. Pa, al hoor ons toch, kijk eens, weer een snee, het bloed stroomt boven het lichaam, hoor ons toch. Maar, Gods ontferming, zijn bewogenheid in zichzelf, die niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden, die een walging heeft van al die christelijke dingen, ja, alle christelijke dingen, offers, schapen, runder, noem maar op, kan God niet behalen. Is God dan zo breed? Nee, wij zijn zo breed. Houdt de Heer dan geen rekening ermee? Dat wij mensen zijn, God wel, maar wij niet. Dat is het ongeluk. Dat wij het niet geloven. En nou doet zoals we nou met mensen de zaken regelen, zo proberen we de zaak met de Heere God op te regelen. En God ziet zo gaan. Schapen en runderen. En als er dan niet gauw wat gebeurt, och ja, die laaghangende oordelen. Ja? Als er dan niet gauw wat gebeurt, de Heer die merkt ons niet op ons. Och de Heer, dan ben ik een deïst. De Heer die zit in de hemel, maar nog goed, nog kwaad maakt indruk op. Als er niet gauw wat gebeurt. Dan komen ze met hun schapen en hun runder. Maar hun helm niet. Dan zullen ze gaan om de Heer te zoeken. Ja, eigenlijk kun je dat zo vertalen. Dan zullen ze gaan om zichzelf in een laatste wanhoopspoging te zoeken. Zichzelf. Het heet de Heer zoeken. Heer, hoor ons. Kijk eens. Hier. Moet u nog meer hebben? Als mijn helpt. Maar zegt de Heer, nee. Maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Hij is er geweest. Hij kunt niet zeggen dat de Heer niet alles gedaan heeft. Als ze weigert wat er te doen was. Weet wel, we kunnen hier dogmatisch allerlei twistpunten inbrengen, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Wij hebben toch op 1000 vragen geen antwoord tegenover de Heer ontrokken. Stefanus zei tegen de Hoge Raad, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Het is erg. Och, dit is zo. Het is niet hetzelfde in woordgebruik als dat er in de spreuk staat. Dan zullen zij mij vroeg zoeken, maar niet vinden. Dan zal hun verderf komen als een wervelwind. Ze zullen mij aanroepen, maar ik zal ze niet antwoorden. Ik zal lachen in hun vrezen en spotten in hun verderf. Omdat ze al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet. En mijn bestraffing versmaakt. Moet dat er zo langs? Ja, blijkbaar. Er is voor mij maar één licht. En dat is dit. Dat de Heere God vloek en bliksemstraal uitgiet. En dat hij ondertussen bezig is. Zondaren bijeen te vergaderen uit alle geslachten, tongen, talen. Dat is het lichtpunt. Dat er één nog meer heeft eerlijk gezocht, oprecht van hart. Vader, God, waar bent u? Ik kan hier niet met schapen en runderen, maar met mijzelf, uw eigen kind. Waarom hebt gij mij verlaten? Zo heeft die dierbare zaligmaker die vloek naar zich toe. Alleen, de vader heeft hem niet uitgelachen en niet bespot, maar wel werd in hem vervuld. Dan zou hij zoeken en niet vinden, kloppen en niet opengedaan, vragen en geen antwoord krijgen. Dat is het licht. Ook als God hier op zo'n vreselijke wijze het oordeel tekent, ik heb ontrokken, ik zal me onttrekken, dan kun je nog meer godsdienst maken, nog meer schapen en runderen aanslepen, nog meer. Maar er gebeurt niks meer. Ik ben er niet in, ik ben er niet bij. Ja, zeg je wel, maar een mens kan toch ook niks maken? Hoe moeten die mensen nou wat maken? Nou, dat moet je niet zeggen tegen die mensen hoor. Een mens kan niks maken. Daar geloven ze niks van. Daar geloven ze niks van. Dat is toch juist. Gelooft hij dat maar? De Heer Jezus schrijft. Hij weet niet dat gij zijt jammerlijk arm, blind en naakt. Gij weet niet. Kijk, zo grijpt alles in elkaar. Je voelt die totale verlorenheid van de mens. Zijn eigen schuld, zijn eigen moedwillig overtreden. En als God het niet verroept, blijft hij nog een vroom man in zijn uitstraling. Ja, want gaat het diep met hem door. Hoe meer God je ogen daarvoor opent, hoe meer gaan het Gods lasterlijke dagen zien. Je zegt, ik wil er niet van horen en niet van weten, want er is er maar één. En als zo, wij, ja, wij zouden mogen zeggen, want we prediken over ons, tegen onszelf ook, ik sta hier niet over een ander. We zijn zo bij elkaar als gemeente. Maar je zou zeggen, als dan zo'n godsdienstig comediespelletje opgevoerd wordt van, maar de Heer die is weg, de Heer is weg. En wat zou er dan ook van ons terechtkomen? Dat weet je zelf wel. Is de Heer weg? Is de Heer weg? Dan zou je eigenlijk zonder meer moeten zeggen, ja, praat maar mooi. Staat dan maar als een meelijwekkend slachtoffer. Maar God is het enige slachtoffer. God. De volle betekenis van het woord. Gij zijt mijn knecht die ik uitverkoren heb, die ik ondersteun. En om die weg te gaan. Kijk, dan wil je niet meer weten. Ach, je weet, ieder mens heeft zijn moeite en zijn verdriet. En zijn, ach, dat weet ieder voor zich. Maar dan ga je ook iets zien daarvan. Ze zegt, het stelt allemaal niks voor. Waar we niet mee aankomen in die zin. Die ene. Omdat God zich van hem onttrok. Heeft hij geroepen. En geen antwoord. En als wij werkelijk nog eens een keertje geloven dat God zich van ons moet onttrekken, omdat we zulke ellendige zijn, zulke dwaze kinderen, dan zegt God, ik doe het toch niet. Ik blijf toch bij. Want ik heb mijn zoon, heb ik gestraft. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo is dan die borger middelaar. Hij heeft zich van hen onttrokken. Maar het is wel een donderslag. Wel een donderslag. Want nu blijft toch door alles heen deze waarheid. Die niet gelooft. Is alle reden veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. En daarom geloofde hij ook niet het getuigenis dat God getuigd heeft over ons. Daar is ook geen verwachting. Maar, jij zal zeggen, waarom zeg je dat? Ik wou zeggen, we hopen wel. De hoop die gezien wordt is geen hoop. Als we het zien, waarom zouden we het hopen? Waarom gaat de zondaar zo ver? Omdat hij zelf gelooft. Iets daarvan met de apostel, mij de grootste der zondaren. En omdat hij in oog heeft op dat bittere, diepe lijden van de Heer Jezus Christus. Daarom hoort hij in zijn gedachten al zingen. Maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. En anders kun je beter strijden omgaan. Denk ik. Dat is misschien een beetje grof, maar ik zei, je hoeft me geen kaartje te sturen voor de begrafenis of zo. Zo niet. Kan niet. Ja, maar wat denk je dan? Ja, nee, dat heeft er niks mee te maken. Ik ben wel zo. Och, zo'n dwaas verloren, zondig stof en as. Maar als je die enige naam ten einde toe verwerkt, dan ga ik liever straat doen. Ik meen het. Ik kan anders zeggen, het is hard, ik vind het hard. Misschien net niet, want ik kan me niet tegen. Zou je dat tegen kunnen als een mens werkelijk tot het einde toe verhardt onder dat evangelie en hij ligt met zulke ogen op zijn bed van angst? Of verhardt de naam des Heeren te lasteren? Nee. Daarom is er in dat dierbare evangelie altijd nog die ene, hè, die ene op. U hoop ik. Gij zijt de Christus. Wij hebben niks verdiend. U hebt het verdiend. Nou is het vreselijk als de Heere zegt. Maar u zeer terecht. Schiet alsjeblieft op met je verrotte godsdienst. Zegt de Heere God. Met je vromigheid en je godzaligheid. Buiten mij. En met heel je compromisleven. Met alles. Met je schapen en met je runderen. Want het loopt allemaal fout. Ik kijk er niet naar. Maar de Heer heeft hier nog niet gezegd dat hij niet naar zijn lieve zoon zal kijken. Kijk, dat is onze hoop, onze verwachting. Dat hij naar zijn lieve zoon kijkt. En dat de stem weer klinkt. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat hij in het verderf daalt. Terug. Nou, dan hoef je hier niet tegen te opponeren, want dan zeg je, ach Heer, u hebt groot gelijk. U hebt gelijk. U zal niet onrechtvaardig, u bent niet onrechtvaardig als u toren over ons brengt. maar dat u nu ook niet onrechtvaardig bent als u de toorn waaronder ik eeuwig moet verzinken op uw lieve zoon gelegd hebt en mij vrij spreekt. Dat kan ik niet bedenken. Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de Heer. Nou, daar heb ik al genoeg op gewezen. Het verbreken van het trouwverbond. Het voorbeeld was het huwelijk van Hosea. Ze hebben trouweloos tegen de Heer gehandeld. Ze hebben vreemde kinderen gewonnen. Wat wil dat zeggen? Vreemde kinderen gewonnen. Nou ja, dat wil zeggen kinderen buiten God. Ik weet wel, wij kunnen het niet en de opvoeding kan het niet. Maar daarom zal de Heer toch ordentelijk vooropstellen, heb niet u, maar mijn kinderen genomen en de molen opgeofferd. Ja. Want vader hoort ook bij die stiekeme Baal dienaars die daar op het feest zitten en flink pimpelen en zuipen en dan met vreemde vrouwen in bed daar. De kinderen die komen overal achter. Die merken het wel. En nou staat er hier eigenlijk bastaard kinderen. Ja. Is de Heer dan zo kaardig? Nee, dat hebben wij gedaan. Dat heeft Israël gedaan, wil de Heer hier. Vreemde kinderen. Die zijn van de kindse dagen af al ingedrenkt in het bedrog en in de eigenwillige godsdienst. Dat betekent ze zijn nu vervreemd van het woord, van het offer, van het evangelie. Ze weten amper meer wat het is. Ja, ik weet wel. Dat kan bij ons gebeuren, dat ook. Dat de kinderen weigeren in de weg te wandelen. Maar dan ben je nog toch gelukkig. Al voel je niet op. Als je mag zeggen kind of kind. Vader en moeder weten dat ze niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods zwaarlijk overtreden hebben en nog. Met gedachten, woorden en werken. Vader en moeder weten ook dat ze, wat dat betreft, ook de opvoeding van hun kinderen. Als ze daarin voor God moeten bestaan, zijn ze verloren. Maar, kinderen, vergeet dat niet. Je vader en je moeder hebben je gebracht naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Heer Jezus Christus. En die hebben je, de een met veel en de ander met weinig woorden, gezegd, kind, dit is de weg. Deze zalig maken, dat evangelie, dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Dus, zie je, dat is de lijn. En dan kunnen kinderen zich ook als vreemde kinderen openbaren. En dan weten wij, God is het die de dode leeft. Maar het is helemaal ellendig. Heel ellendig. Als we als levende onder het woord van God de kinderen eigenlijk een valse, eigenwillige godsdienst voorleven. Zodat ze er ook nooit achter zijn gekomen. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid die naar het woord is. Vreemde kinderen. Ja, daar gaan we dan mee naar huis. Maar Ik wil er nog iets aan toevoegen. Niet veel. De mensen, de fariseeën en de schriftgeleerden, daar heb ik weer. Die zeiden zo langs hun neus weg. Wij zijn niet uit boerderij geboren. Ze zeiden niet openlijk van, we vertrouwen uw afkomst niet. Maar het zat er wel in, hè? Zo sneer. Wij zijn niet uit boerderij geboren. Smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. De Heer Jezus was nog niet geboren. Toen werd hij al verdacht. Vriend gevallen. Jozef zat in zakken als hij vreesde God. Hij wist het niet. Dus ja, dat lag anders. Maar Jozef die deed nog een vreemd kind. Kind van een ander. Nou, ik hou te veel van Maria om ze voor de priester te slepen. Dan zal ik maar weggaan. Als ze dan toch van een ander meer houdt dan... Ik zal maar weggaan. Zijn nog niet getrouwd. Nou ja, wel zo goed als. Het hoop als een trouw, de ontrouw. En de mensen gluurden achter de gordijntjes. Als Maria boodschappen ging doen. Maria is niet verwacht. Zou je ook niet zeggen, vrouw Niemand. En die Jozef? Nee, maar je weet hoe dat gaat, hè? Hoe laag de mens gezocht is. En dat speelde zich nu af. Boven het kindelijke in de schoot van Maria. Die vrucht werd van de aanvang al verdacht. Door de mensen. Dat is wat. Zo is hij nou een volkomen dag. En omdat hij, het was toch voor hem vreemd, want hij was de heilige, de onnozel. Omdat hij dat vreemde op zich heeft doen aankomen. Daarom wordt ons heden nog verkondigd. Dat evangelie, dat vreemde kinderen erbij trekt. En daar hopen we op. Want het kan ook zo zijn dat de Heere zegt, ik zal de vreemdelingen en de gesnedenen een plaats geven. Beter dan die der zonen en der dochter. Maar wij hopen en pleiten alleen op die God. Die in Christus de ruimte geschapen heeft. Om het vreemdste kind. En om de vreemdste mens te kunnen zaligmaken. Amen.